Zo, Carolien. Vond je het gebakje lekker?
Heerlijk, heerlijk. Ja, ja, heerlijk.
Was een van de voorwaarden.
Ja, anders kwam ik niet, hè? Dat is altijd.
Jij wilde per se met mij een gebakje.
Ja, en, ja.
Nou, ik heb mijn uiterste best gedaan.
Heb je goed gedaan.
We spoelen het nog even weg met koffie.
Lijkt me een goed plan.
Ja? Nou, gezellig.
Nou, daar zitten we dan.
Wat heb jij in de koffie? Melk, suiker?
Melk en een beetje suiker.
Daar zitten we dan.
Nou, melk en een beetje suiker en ik heb zwarte koffie. Ja, vandaag hebben we een aflevering met Carolien Krauwel. Fijn dat we elkaar even kunnen spreken op een en dat we het op een bandje opnemen, Carolien.
Ja, superleuk, hè?
Ja, hartstikke zeker. Goed. Zeg, Carolien, jij bent een heel speciaal persoon, vind ik.
Ja, dat vind jij, maar dat vind ik eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, maar ik vind het wel. En ik ga je uitleggen waarom. Jou is in het verleden iets overkomen, wat je niet in de hand had eigenlijk. En dat was iets levensbedreigends, hè?
Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Wat is er met jou aan de hand?
Als ik bij het begin moet beginnen, dan hebben we een uur nodig, denk ik. Misschien wel 3 uur. Dus ik zal het heel even kort houden voor je.
Ja.
Ik heb heel fanatiek gekorfbal toen ik jong was. En toen was het nog zo dat je gekeurd moest worden voor een sportkeuring als je hoger wilde gaan spelen.
Ja.
En toen ontdekte de sportarts een hartruisje.
Oh.
Nou ja, dat hebben heel veel mensen, dus dat was op zich niet zo erg.
Ik kan me herinneren dat de dokter dat ook tegen mij zei, dat ik een hartruisje heb.
Ja, dat hebben eigenlijk heel veel mensen. Ja. Dus, maar goed, ik moest toch even naar de huisarts, hè, van de sportarts naar de huisarts. En de huisarts zegt, ik hoor toch ook wel een rare bonk. Dan moet je weten dat ik 13 was, hè? Ja, ik hoor wel een rare bonk. Wat voor rare bonk? Ja. Ik hoor iets wat er niet thuis hoort.
Dus en merkte je daarvan?
Ik heb nooit wat gemerkt toen voor die tijd.
Je hebt altijd gewoon lekker gesport en er was niks aan de hand?
Nee, okay. niks dat ik dacht van, goh joh, dit zijn rare dingen.
Nou, gebonk, het doen.
Nou, toen naar de cardioloog. En de cardioloog die stelde vast dat ik hypertrofische cardiomyopathie had.
Zo de mythes.
En dat betekent eigenlijk een te stugge hartspier.
Ja.
Waardoor ook een van je kamers bijvoorbeeld kleiner kan zijn. Of juist groter kan worden. Dus met net daarna hoe je hart dan op dat moment werkt.
Ja.
En die vertelde mij daarbij meteen dat ik niet meer mocht sporten. Dus dat was compleet klaar. Ik moest opletten wat ik zou gaan doen als beroep. Want heel veel dingen mochten niet meer.
Nee.
En eigenlijk werd ik min of meer behandeld als... Als een oude dame, om het maar zo te zeggen.
Op je 13e?
Toen was ik 13.
En welk jaartal hebben we het over? Hoe oud ben jij nu?
Poeh, ik ben 51.
Nou, dus zijn we ongeveer op dezelfde leeftijd.
Dus dan moet ik heel hard terugdenken. Daar ga ik me even niet rekenen, want daar ben ik niet zo goed in.
13, het zal ergens in de jaren 80 geweest zijn of zo.
Ja, zoiets.
Begin jaren 80.
Ja. Nou ja, en dan weet je, ik moet eerlijk zeggen dat ik kennelijk toen al een persoon was die dacht van dit gaan we allemaal niet zomaar doen. Dus ik heb wel, ik zat toen de tijd op de HAVO. Ja. En dan moest ik een brug over fietsen. Nou, dat lukte allemaal niet. Dus naar de MAVO teruggegaan. Uiteindelijk toch mijn diploma gehaald op de MAVO. Naar de HAVO op de Brommer.
Ja.
En toen ben ik de radiodiagnostiek ingegaan. Dus toen heb ik foto's gemaakt en zo. Ja, weet je, toen ging mijn gezondheid een beetje achteruit. Maar na 3 jaar...
Want wat merkte je eraan toen
je... Ja, weet je, op een of andere manier lijkt het wel als iemand zegt... je mankeert iets, dat je ook van alles gaat voelen. Hè?
Ja.
Maar het was wel zo dat ik was heel erg moe.
Mm.
Op een gegeven moment, ik moest mijn energie verdelen.
Ja.
Wat dus eigenlijk ook betekende dat op het moment dat ik toenertijd ook studeerde, wil je dan in het weekend uit, dan was het eigenlijk het studeren, het ging dan niet zoals het hoorde.
Nee.
En ik heb dus ook langer over mijn opleiding gedaan, maar ook heel weinig sociaal leven gehad gewoon daarnaast. Omdat ik gewoon moe was. Moe, moe, moe.
Altijd maar moe.
Altijd moe.
Zeg, en toen? Want uiteindelijk moest er iets gebeuren met dat hart van jou. Of met de diagnose. Want je ging blijkbaar zo hard achteruit. Wat gebeurde er?
Nou, in de loop der jaren, dan maken we even een sprong van een aantal jaren.
Ja.
Toen kreeg ik in mijn hart ritmestoornissen. Mm-hmm. En die ritmestoornissen kregen ze niet weg. En toen was eigenlijk de enige mogelijkheid wat ze hadden om iets voor me te doen, was een donorhart implanteren. Hè? Zorgen dat ik een donorhart kreeg.
Ja.
Maar die krijg je natuurlijk niet zomaar.
Nee. En dan hebben we het over, hoe oud was je toen?
Ik ben op de wachtlijst gezet, toen was ik 32.
Oké, zo. Heb je tot al die tijd heb je dat uitgezongen?
Ja, ja.
En was dat niet levensbedreigend dan?
Weet je, op een gegeven ogenblik dachten ze van wel. En toen heb ik medicijnen gekregen, want mijn dossier ging de hele wereld over. Mijn arts is met mijn dossier naar Amerika gegaan. Zo van, goh joh, kunnen we hier nog wat voor betekenen? En wat kunnen we doen? Dus met medicatie hebben ze dat redelijk lang kunnen rekken. In die tussentijd heb ik ook nog een kind gekregen.
Zo, en eruit gepufft ook? Of met een keizersnee?
Nou ja, dat was ook wel weer, weet je, dat typeert misschien een beetje mij wel. Nee, ik wilde dat eigenlijk zelf doen. Alleen kreeg mijn zoon het is een zoon geworden dus. Ja. Die kreeg het benauwd. Dus
gefeliciteerd nog.
Dank je. Nee, dat is dus wel een keizersnee geworden. Ja. Maar ik roep nog steeds, ik heb me toen de tijd nog nooit zo goed gevoeld als toen ik zwanger was. Ik bedoel, want ineens, op een of andere manier door die hormonen ging dat gewoon veel beter, waren er minder problemen.
Jeetje.
En wel streng onder controle, maar goed, een kind gekregen. En eigenlijk een half jaar later, toen ik weer met medicatie ben begonnen, ja, toen is het misgegaan.
Ja, ja.
En dat is best wel redelijk erg wel in een stroomversnelling, maar toch iedere keer weer konden ze die ritmestoornissen opheffen. Weet je, hoe langer ze natuurlijk een operatie uit kunnen stellen, des te beter dat het voor jezelf is.
Want op het moment dat je een operatie zou moeten krijgen, dan gaat het echt los. Hè? Dan gaan er hele andere krachten en wetten spelen.
Nou ja, bij mij was het natuurlijk eigenlijk zo dat op het moment gewoon opereren en iets doen was geen optie. Dus de enige optie zou zijn is een donorhart. Dus hoe langer ze dat konden rekken, hoe beter.
Ja.
Nou, toen ging dat niet meer. En toen was eigenlijk heel sec gewoon het antwoord van, joh Carolien, we kunnen niks meer voor je doen. Als we je niet op een wachtlijst zetten voor een donorhart, dan ga je binnen een jaar dood. Toen de tijd.
Maar snap je nou dat ik het verhaal een beetje speciaal vind? Want jij hebt gewoon tot je 32e met letterlijk. Was jij bang voor die tijd? Voor de dood? Of voor een ongeluk?
Nee, weet je, pas toen eigenlijk de arts tegen mij zei dat ik op de wachtlijst moest voor een donorhart.
Ja.
Toen had ik nog zoiets van, nou weet je, ik ga eerst met mijn zoon naar Disneyland, want dat had ik hem beloofd.
Ja.
En toen hij zei van, ja, maar dat gaat niet gebeuren, want dat kan wel eens tijd zijn die we heel hard nodig hebben om jou in leven te houden. Toen dacht ik, oh.
Toen kwam het pas
Toen kwam
binnen.
Eigenlijk een beetje de man met de hamer, dat het binnenkwam.
Oh,
van, joh. Ja.
Maar wat doet dat mentaal met je? Als iemand zo dat tegen je zegt en dan stroomt letterlijk het bloed naar je voeten. En val je dan niet flauw? Of heb je zoiets van, what the fuck is hier aan de hand? Wat gebeurt er nou in hemelsnaam?
Nou ja, weet je, iedereen heeft natuurlijk dat wel gezegd. Hè? Dit is het laatste eindstation. Maar er is gewoon, ik heb daar gewoon niet mee geleefd.
Met dus niet bij stilgestaan?
Nee, ik heb eigenlijk al die tijd zoiets gehad van, joh, het gaat gewoon allemaal goed. Maar op het moment dat ze dat dan zeggen, ja, dan is het mokerslag. Want dan heb je het gevoel dat de grond onder je voeten vandaan gaat.
Ja, dat geloof ik.
En weet je, het eerste wat ik toen dacht is, ja, maar ik heb wel een kind die hartstikke jong is.
Ja.
Hoe gaan we dit allemaal regelen? Hoe gaan we dit allemaal doen?
Ik moet daarvoor zijn.
Ja.
En het gaf dat ook een boost in je hoofd?
In eerste instantie gaan ze natuurlijk eerst met je het hele scenario doorlopen van alles wat mis kan gaan en alles wat je allemaal kan krijgen in de loop der tijd.
Ja.
Vervolgens ga je een project in waar je gescreend wordt. Hè? Want je mag eigenlijk verder helemaal niks mankeren.
Nee.
Ik bedoel, stel nou dat je ziet mensen die bijvoorbeeld suikerziekte hebben of mensen die kanker hebben gehad, die worden eigenlijk al geweerd van die wachtlijst, omdat het, ja, ze willen eigenlijk zo goed mogelijk iemand in leven
gezond
houden met
mogelijk
een orgaan. Ja, weet je, dat klinkt ook weer, ik vind het altijd heel lastig, maar ja, zo werkt de medische wereld nou eenmaal. Mm. En dus voordat je eigenlijk daar bent, is er al zoveel gebeurd. En ik had wel zoiets van, joh, ik wil mijn kind op zien groeien. En ik wil daar alles wat mij gegeven is, wil ik aanpakken. Om te kijken of dat het me lukt om in aanmerking te komen voor en dan te overleven.
Het is, maar was dat in je hoofd ook een overlevingsmechanisme? Van ik moet dit doorzetten. Ik moet dit vol blijven houden.
Ja.
Want vaak als mensen ziek zijn met letterlijk de dood in hun ogen, dan kan het twee kanten op. Of je gaat er vol voor, of je geeft het op.
Nou weet je, ik heb wel heel bewust heel veel dingen toen de tijd geregeld.
Ja.
Ik heb wel, toen ik wist dat ik op die wachtlijst kwam, heb ik wel, geregeld wat voor muziek ik wilde hebben op mijn begrafenis. En dat soort zaken. Wat overigens inmiddels allemaal alweer veranderd is, hè, qua keuze.
Ja.
Maar wel dat ik zoiets had van, oké, dit is allemaal geregeld. En als er dan iets misgaat, heb ik alles in eigen hand gehad. Maar het gaat niet mis, dus dat is allemaal ergens in de computer toen de tijd opgeslagen. Zo van nou, dit hebben we gehad, dit hebben we geregeld en nu gaan we ervoor.
Ja, oh, kijk eens aan. Ja, fantastisch. Hey, en toen was het 2003.
Ja.
Ja.
Ja, vinger aan de pols.
Vinger aan de pols. Hoe kwam je daarbij, dat je bij Vinger aan de Pols terechtkwam?
Nou, ze hebben contact gezocht van Vinger aan de Pols met het ziekenhuis waar ik getransplanteerd ben.
Ja.
En daar zochten ze iemand die mee wilde werken aan het programma.
Mm-hmm.
En de artsen dachten op dat moment meteen aan mij.
Ja, ja.
Want die hadden, ja, heel eerlijk, die hadden wel zoiets van, ja, weet je, je hebt een klein kind. Dat spreekt mensen qua emotie heel erg aan.
Ja.
En zeker om dan over zo'n zwaar onderwerp ook te praten. Ja, dat is natuurlijk makkelijker als je zo'n achtergrond hebt dan met zielige verhalen, zeg maar.
Ja, zeker weten.
Wie getransplanteerd wordt is dolblij. Maar weet daarmee ook dat je gemiddeld nog 12 jaar leeft. Vanavond leven in reservetijd. Welkom bij Vinger aan de Pols. Al mijn gasten van vanavond leefden met de dood in de ogen.
Ja, Caroline.
Ja, en dan hoor ik het eerste wat ik hoor is 12 jaar. En dan denk ik, ik ben 5 jaar verder, hè?
2003 hebben we gehad. 2015 zou jouw hart ermee moeten stoppen. Of hoe complicaties krijgen, lekker banden of weet ik wel wat.
Nou ja, weet
maar jij
je,
zit hier nog met jouw hart.
Ja, nou ja, weet je. Ze kijken natuurlijk naar het hele overzicht. Hè. Ze tellen het aantal patiënten wat getransplanteerd is. In dit geval met een hart dan.
Ja.
Weet je, er zijn mensen die op de operatietafel overlijden. Ja, dat zijn natuurlijk dan 0 dagen. En er zijn ook mensen die gewoon 30, 35, volgens mij is de langs leven inmiddels 8 of 39 jaar.
Ja.
Dus als je dat bij elkaar optelt en deelt door het aantal mensen, hebben zij zoiets van, nou, de leeftijd dat je kan overleven, toen de tijd, was 12 jaar.
Ja.
En, maar dat is
met jij slikt nog steeds medicatie, neem ik aan.
Ja.
Zijn dat dan bloedverdunners of juist verstevigers? Of hoe moet ik dat zien?
Nou ja, ik gebruik wel bloedverdunners, maar dat is ergens anders voor. Wat ik gebruik eigenlijk en wat alle getransplanteerden gebruiken is immuunsuppressiva. En dat zorgt ervoor dat je weerstand heel erg laag blijft. En ik zeg altijd tegen mensen, weet je, als jij in je vinger een splinter hebt zitten en je laat dat zitten, dan zweert dat eruit, hè? Want dat hoort niet bij jezelf.
Ja.
Dat is inderdaad bij mijn hart zeg maar ook zo. Als ik geen medicijnen neem, dan zegt mijn lijf, joh,
dat
wegwezen. Dus ik gebruik die medicatie om te zorgen dat het lichaam voor te gek wordt gehouden. En dat dus eigenlijk het hart blijft zitten waar het zit.
Ongelooflijk. En die slik jij vanaf dag 1 na de operatie?
Ja.
En daar heb je geen last van en op andere vormen. Die loopt niet mank of zo? Of,
nee, dat niet.
De stoelgang is wat anders geworden? Of,
Je ziet het niet, hè, zouden ze zeggen. Nee, weet je.
Ik ben jou tegengekomen en ik zag jou en ik zie jou en ik zie een prachtig mooie vrouw.
Nou, dank je.
En weet je, en ik heb helemaal. Toen iemand tegen mij zei, Caroline die heeft een donorhart. Zeg ik, nee, je bent stapelgek. Dat geloof ik niet. En toen raakten we in gesprek. En ik denk, ja, dat is potverdrie, zeg. Jij hebt gewoon een donorhart.
Ja.
En je staat volop in het leven.
Ja, dat probeer ik wel. Ja.
Heel optimistisch en blij en enthousiast en vol vertrouwen.
Ja, maar je moet ook wel, joh. Als ik toch iedere keer met mijn de negatieve blik heb, zeg maar, dan word je niet vrolijk van.
Nee, dat snap ik ook wel, maar dat moet maar kunnen. Als jij destijds in 2003 te horen hebt gekregen, het gaat 12 jaar mee. Weet je, dat zou bij mij, dat zou knettergek van worden. Ik zou dat in mijn hoofd denken, oh, dat kan dus elk moment afgelopen zijn.
Ja, maar daar leef ik niet mee.
Nee, daar ben je niet mee bezig.
En daarnaast heb ik natuurlijk ook wel, dat is denk ik misschien ook wel het voordeel. We hebben een patiëntenvereniging voor hart- en longgetransplanteerden. En dan kom je natuurlijk ook in contact met mensen die ook langer getransplanteerd zijn.
Ja.
Helaas verlies je ook wel vrienden om je heen. Maar goed, het lukt nog steeds om te kijken naar mensen die langer getransplanteerd zijn.
Ja.
En tuurlijk, hè, jij zegt, heb je bijwerkingen? Ja, die heb ik wel.
Ja.
Ik bedoel, mijn nieren werken niet naar behoren.
Ja.
Mijn leven werkt niet helemaal zoals het hoort.
Ja,
inmiddels hebben ze, hè, jij roept dat zo mooi van, lekker man, weet je wat dat. Ze hebben inmiddels wat gesleuteld aan mijn hart. En ze hebben een klep vervangen, wat op zich ook wel heel, heel bijzonder is. Want dat doen ze niet veel in een donorhart. Ik heb een pacemaker gekregen, dus ja.
Oh, ja. Dus het is allemaal dingetjes om en daar voel je uitstekend bij.
Ja, weet je, ik kan ook wel zeggen wat ik allemaal niet meer kan.
Ja.
Maar daar word ik niet vrolijk van.
Dat is knap. Dat vind ik knap dat je dat kunt zeggen. Dat je kunt zeggen van nou, Ik moet de focus blijven houden. En zo sta ik ook in het leven. Want anders is weet je, er zijn altijd al dingen waar je over in kunt gaan zitten. En bij de pakken neer gaan zitten. Maar de mogelijkheden in oplossingen denken, dat is altijd het beste. Ja, ik denk ook dat mentaal ook gewoon het beste voor je werkt.
Ja, dat denk ik ook. Maar als ik kijk dat ik dus in die periode dat ik op de wachtlijst stond, een traplift in huis had. En met een scootmobiel mijn boodschappen ging doen.
Ja.
En als ik dan zie wat ik nu nog doe, joh, dan zit ik lang, al heb ik dan wel ingeleverd hè, in die 17 jaar qua conditie en zo, zit ik toch nog lang niet in die scootmobiel en op die traplift.
Ja, ja, het is onvoorstelbaar.
Dus dan kan ik wel zeggen, ja, het sporten gaat wat minder.
Ja.
Maar, natuurlijk heeft dat ook wel pijn gedaan. Hè? Dat dingen die je heel graag doet, dat allemaal wat minder is geworden. Maar aan de andere kant heb ik weer zoveel andere leuke dingen teruggekregen.
Ja, ja. Zeg, we gaan even luisteren naar een stukje Vinger aan de Pols. Toen jij eigenlijk in 2003 had je de operatie had je net achter de rug. Maar de presentatrice, mevrouw Pia Dijkstra, die trouwens ook die donorwet nu heeft.
Ja,
wat een mooie cirkel is dat eigenlijk. Hè?
Ja.
Gaan we misschien straks nog even over hebben. Maar die vroeg jou het volgende.
En dan zit je daar en je moet wachten tot er een hart beschikbaar komt. Wat is dan het belangrijkste wat er door je heen gaat?
Komt het wel op tijd? Dat is echt, dat speel je constant, speelt dat door je hoofd. Ja. Hoe lang duurt het nog? Wanneer gaat die telefoon?
Dat is
absoluut het enige waar je
aan denkt.
Ja.
Ja, dat is het. Hoe is dat? Hoe is die tijd? Hoe heb je dat doorgebracht? Hoe heb je dat wachten doorgebracht? Toen je wist van er moet nu iets gaan veranderen.
Ja, weet je, dat blijft een moeilijke tijd.
Mm.
Maar vooral omdat ik, weet je, mijn zoon was toen 6 en die wil je niet achterlaten zonder moeder.
Nee.
Dus hoe ga je dan toch positief de toekomst in, hè?
Ja.
Dat is vooral 's nachts heel veel huilen, om het maar zo te zeggen. Want vooral niet laten zien dat je verdrietig bent overdag natuurlijk.
Ja.
En ik moet zeggen, ik had ook wel lieve mensen om me heen. En in die tijd had ik ook een rolstoel waarin ze me meenamen. En dan gingen we gewoon de stad in. En dan zaten mensen te kijken en dan deed Caroline gewoon de sirene van de ziekenauto na, weet je. Dat soort stomme dingen.
Ja, ja.
Dus een beetje, weet je, ik denk, en ik doe dat denk ik nog steeds, een beetje de draaks... Hoe doen we dat ook alweer?
De draaksteken. Ja. Met
gekke draaksteken, zeggen wij altijd.
Ja, ja.
Ja, met de situatie die er is. Dus vooral gewoon heel veel lol maken en genieten van alles wat er wel is.
Ja.
En natuurlijk ook wel verdrietig zijn om de momenten die er misschien wel niet meer zullen komen.
Ja, ja.
Maar dat dan wel vooral zorgen dat een ander dat niet ziet.
Maar heb je dat nog steeds? Dat je niet zo open bent over. Heb je met je zoon bijvoorbeeld wel uitgebreid over je verdrietjes gesproken?
Ja, zeker. Ja, dus zeker.
Die heb je er uitgebreid in betrokken.
Ja, toen hij zo klein was ook al. Ja, zeker.
Ja.
Ook heel duidelijk. Weet je, ik heb die ook die avond van de transplantatie meegenomen naar het ziekenhuis.
Ja.
Waar de artsen eigenlijk helemaal geen voorstander van waren.
Nee.
Maar ik had zoiets, joh, weet je, het gaat me niet gebeuren. Want meestal gebeurt dat ook 's avonds, hè? Dat was dus bij mij inderdaad ook zo. Het gaat me niet gebeuren dat ik bijvoorbeeld om 10 uur wegga terwijl mijn kind op bed ligt en iemand anders moet gaan vertellen dat zijn moeder is overleden.
Ja.
Nou, dat kan gewoon.
Ik heb dat stukje van Vinger aan de Pols heb ik gezien, dat heb je me opgestuurd.
Ja.
En dat stukje dat je, ik krijg er een brok van in mijn keel. Ik vond het zo hartverscheurend toen jij naar die operatiekamer ging.
Ja.
Ik ben wat dat betreft een watje. Maar nou, ik het raakt me, weet je, nu kijk ik jou in de ogen en dan denk ik van ja, ik vind het nog onvoorstelbaar.
Maar het raakt mij ook, hè, als ik het zie.
Ja.
Ik weet dat ik het zelf ben.
Ja.
Maar aan de andere kant, als ik het zie, denk ik, ik ben dat helemaal niet die daar in dat bed ligt en die daar afscheid neemt. Omdat het natuurlijk ook allemaal zo goed gaat.
Ja,
nu.
Het is geweest inderdaad.
Ja.
Het is geweest.
Maar het raakt me wel, want iedere keer als ik het zie, biggelen de tranen over mijn wangen.
Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, weet je, het feit dat ik er al van een padje af raak, dan moet het voor jou natuurlijk ook iets onvoorstelbaars zijn. Nou, toen kwam je van de operatiekamer af, hè? En,
ja.
Je bent geopereerd. Was het zo dat je, want het is gefilmd door Vinger aan de Pols.
Ja.
Hoe is dat? Heb je alleen de montage gezien? Of heb je alles gezien?
Ik heb ook zelf mijn hele transplantatie, wat ze gefilmd hebben, heb ik.
Die heb je gewoon op beeld?
Ja.
En die bewaar je of kijk je er wel eens naar of zo?
Ik heb hem 1 keer gezien. Ja. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, weet je, ik ben wel. Ja, ik heb natuurlijk een medische achtergrond. Dus op zich vind ik dat ook wel heel erg interessant. Dus ik heb het één keer zitten kijken. En toen heb ik er ook echt naar gekeken alsof het niet van mezelf was. Dus alsof het een medisch programma was. Ja. En voor de rest ligt dat gewoon keurig. Het is inmiddels gedigitaliseerd.
Ja.
En ligt dat gewoon keurig te wachten eigenlijk tot. Ja, tot misschien iemand ooit het een keer wil zien.
Ja, dat het waarvan nodig is weer.
Ik denk, joh, dit mag je wel zien.
Ja.
Want ik vind dat dus wel heel erg privé.
Ja. Nou ja, het waren op de televisie, in die uitzendingen, waren er ook wel best wel wat,
klopt,
wat dingetjes te zien. Je zag letterlijk, ik weet niet of het je oude of je nieuwe hart was die we zagen kloppen. Maar ja.
Ik denk, maar als ik het zo kan herinneren, was het mijn oude.
Ja, ja. Goh. Nou, in die Vinger aan de Pols uitzending in 2003... Ja, vroeg Pia Dijkstra dit aan jou.
Caroline, het is voor het eerst dat je dit ziet, hè?
Ja.
En je wilde heel graag dat oude hart van je zien.
Ja,
toen
klopt.
Het eruit ging.
Ja.
Waarom?
Ja, ik wil gewoon zien dat het echt zo slecht is als wat ze zeggen dat het is.
En je zag het? Kon je zien?
Ja, jawel.
Want Willem zei meteen, je moet aanglijzen en dat je hem kwijt bent.
Ja, Willem zei gelijk, er zit een hele witte rand omheen.
Die dit werken aanzienlijk belemmert.
Ja. Er zitten hier wat mensen te lachen. Die hebben allemaal ook een donorhart gekregen. Dus die weten waar we over praten. Ja. Hoe gaat het nu met je?
Heel erg goed.
Ja?
Ja.
We zijn nu, even kijken hoeveel, jij weet vast op de dag af hoe lang het geleden is.
Ja, dat mag ik niet zeggen, maar het is ergens in juli geweest.
Ja.
Dus het is nog niet zo heel erg lang geleden. Ja.
Waarom mag je dat niet zeggen, die dag van de transplantatie?
Nou, uiteraard is er een donor geweest die in principe op dat moment overleden is. En dat zou dus kunnen betekenen dat de mensen na kunnen zoeken van, hey, mijn zoon of dochter is op dat tijdstip of dat die dag overleden. Mm-hmm. Die persoon heeft een nieuw hart gekregen.
Dus 1 en 1 is 2.
We zullen eens even gaan kijken hoe het met Caroline is. In heel extreem geval. En dat zijn natuurlijk dingen wat eigenlijk ten alle tijde voorkomen moet worden.
Ja, dat was toen.
Ja.
Heb jij inmiddels, weet je van wie jouw hart, jouw donorhart is?
Nee.
Dat weet je niet?
Nee, ik heb omdat ze mij hebben gevolgd, heb ik wel wat dingen opgevangen.
Ja.
Die breng ik ook niet naar buiten. Maar ik weet dus niet een naam of waar iemand woont of geboortedatum. Of
en dat is om jou te beschermen in feite ook?
Nou ja, weet je, ik weet niet of het zozeer is om mij te beschermen. Het is gewoon, en het is natuurlijk een stukje privacy ook, hè?
Ja. Kijk, maar voor wie? Voor jou of voor degene die is overleden?
Ik denk voor allemaal.
Voor iedereen?
Ja,
alle
natuurlijk.
Nabestaanden en familie van jou? En
ja,
jij?
Weet je, ik bedoel, je hoort dat natuurlijk wat ik daar ook zeg. Je moet er ergens, hè, je hebt natuurlijk wel je donorcodicille, wat je in kan vullen. Laten we zeggen, deze persoon heeft het met ja ingevuld. Stel nou dat de familie echt serieus wil weten van, joh, waar is dat hart gebleven van onze geliefde? En die zouden dat na kunnen zoeken. En ik zit daar misschien helemaal niet op te wachten. Je moet er toch niet aan denken dat dan gebeurt. En andersom misschien ook.
Ja.
Stel je nou voor dat ik denk, oh, ik ben zo benieuwd wie dat grote geschenk aan mij heeft gegeven. Ik wil ze wel bedanken met weet ik wat. Dan sta ik daar ineens voor de deur. Ja, je weet niet of iemand dat wil. Dus dat houden ze echt heel bewust apart en zo stil.
En dat is de part of the deal. Jij krijgt een ander hart van iemand die zich als donor heeft opgegeven. En that's it.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Ja, weet je, ik weet natuurlijk wel. En ja, de geliefde om mij heen, zeg maar, die weet omdat die dag voor mij speciaal is, wel welke dag het is inmiddels.
Ja.
Maar ik zal dat niet zoals nu hier, waar misschien andere mensen ook naar luisteren, ga ik niet zeggen, joh, dat is dan en dan in juli geweest.
Nee. Nee, ik snap het. Over die donorregistratie, daar hadden we het net ook al eventjes over. Dat is nu een wet geworden per 1 juli, hè?
Nou, dat was eigenlijk natuurlijk al, de wet.
Ja, maar goed, weet je, de regering wil alles in wetjes vastleggen.
Precies, ja.
Dus, weet je, daarom zitten wij nu ook 1,5 meter uit elkaar.
Ja.
Maar de donorwet, die was er eigenlijk al. Ik heb vroeger ook een codicil gehad. Die ben ik kwijtgeraakt. Ik heb eventjes een stukje op de website gelezen. Dat de familie uiteindelijk bepaalt. Als ik niks heb kenbaar gemaakt. Stel, ik overlijd. Hè,
ja.
Dan kan mijn familie, mijn vrouw bijvoorbeeld, bepalen of ik of mijn organen beschikbaar gesteld worden.
Nou, heel eerlijk, dat was eigenlijk zo. Nu is het een nieuwe wet.
Ja.
En de nieuwe wet die zegt, want je krijgt straks, want die is eigenlijk per 1 juli ingegaan, hè, maar ze hebben dus de campagne erover uitgesteld door de corona. Je krijgt straks, als je niet geregistreerd bent, een formulier zo van, goh joh, wilt u donor zijn, ja of nee? Als je dat dan niet invult, krijg je nog een keer een formulier. Als je die niet invult, word je geregistreerd als geen bezwaar.
Ja, ja, ja.
Dat wil niet zeggen dat je automatisch donor bent, maar met geen bezwaar moet eigenlijk je naaste aantonen dat jij geen donor wilde zijn.
Ah, ofwel misschien en vergeten bent.
Nou ja, bijvoorbeeld ofwel vergeten bent, maar wat ik zelf daar een groot hiaat in vind, is dat je het toch weer bij anderen neerlegt.
Klopt.
Want je, weet je, doordat de arts komt dan bij jou, de kans überhaupt dat gebeurt is heel klein, hè, Kees. Mm-hmm. Maar de arts komt bij jouw familie en die zegt, joh, hij is hersendood, hè, we kunnen iemand niet meer redden.
Ja.
Hij staat geregistreerd als geen bezwaar. Hoe zit dat? En dan denk je, joh, je moet helemaal niet bij die familieleden komen, weet je. Laat mensen dan maar nee invullen.
Ja, ja.
Of vul iets in.
Ja.
Maar goed, afgezien daarvan.
Het is, nou, ik bedoel, weet je, het is zo'n. Het, toen ik zeg 20 jaar geleden dat waarschijnlijk naar aanleiding van een uitzending op televisie, misschien wel die van jou, heb gedacht, ik ga nu dat donorcodicil invullen. Nou, dat is kwijt, dat weet ik niet meer. Ik heb nu niks geregistreerd. Maar snap je dat mensen ook een beetje. Met, het is natuurlijk je eigen sterfelijkheid komt ook in het. Weet je, dat is wat er speelt. Hè? Ik wil niet dood en ik ga dat lot ook niet tarten.
Ja,
ik ga zeker niet mezelf aanmelden als donor.
Nou ja, dat snap ik.
Dat mensen dat denken.
Ja, nou ja, weet je. Ik denk dat met name mensen niet over hun eigen dood na willen denken.
Nee.
Ik heb dat moeten doen natuurlijk. Maar anders zou ik dat denk ik ook niet doen. En doe ik nog steeds eigenlijk niet. Van jongens, als het even niet hoeft, dan doen we het maar niet. Aan de andere kant denk ik. Wat wil je straks? En hoe zit het in elkaar? Want een arts is eigenlijk altijd degene die levens redt. Hè?
Ja.
En wat mensen dus horen aan spookverhalen. Zo van ja, maar straks gebeurt er wat met mij. En hebben ze mijn organen nodig. En
halen ze er al uit?
Halen ze eruit voordat ik... De boets komt zoveel voor kijken. Ja. A is de arts die... jouw hersendood verklaart. Hè? En heb ik het puur alleen even over hart en eventueel ook longen. Want sommige organen gaan natuurlijk op een andere manier. Ja, kan ook. Hè?
Ja.
Maar die jouw hersendood verklaart, is niet de arts die de match legt met de persoon die ontvangt.
Ja.
Dus het is. Daarnaast is die altijd, hè, heeft hij gezworen dat die mensen even zou redden.
Ja.
Dus hij zal nooit zomaar die stekker eruit trekken en zeggen van, goh joh, geef mij jouw organen maar.
Nee, dat klopt. Maar dat is toch goed om te weten. En hoe wordt dan zo'n match gemaakt? Want als stel, ik lig op de IC en het gaat heel slecht met mij.
Ja.
En ik heb aangegeven mijn organen, die stel ik beschikbaar. Gaat dan dat proces al lopen op het moment dat ik op de IC lig en nog kunstmatig in leven wordt gehouden?
Ja,
want ze weten welke bloedgroep ik heb, welke DNA en weet ik van wat.
Ja,
ze kennen mij.
Ja, nou ja, maar ze moeten toch, weet je, ze moeten het donorregister natuurlijk, ook al kennen ze jou, dat moeten ze altijd raadplegen. Dus als ze dat gedaan hebben, dan gaan ze inderdaad bij jou tests doen.
Ja.
Ook nog of dat jouw organen wel beschikbaar zijn. Hè? Wat is er gebeurd? Voor hetzelfde geld heb je een autocrash gehad en zijn een aantal organen gewoon niet meer
beschadigd
te gebruiken. Ja. Dat zou kunnen.
Ja.
Daarnaast hebben ze natuurlijk je lengte. Ze hebben je gewicht. Inderdaad, je DNA, je bloedgroep. En dat brengen ze eigenlijk in een databank. En in die databank zitten ook gegevens van de wachtende.
Ja, ja.
Want je kan je voorstellen, nou, zoals wij tegenover elkaar zitten, jij toch best wel wat forser dan dat ik ben.
Ja.
Dat jouw hart gewoon niet bij mij past. Er is gewoon een veel kleiner hart voor nodig.
Ja.
En daarnaast moet je natuurlijk zoveel mogelijk het DNA toch een beetje matchend hebben. Want hoe meer dat er overeenkomt, hoe meerdere kans. Minder kans er is voor mij dat het hart afstoot.
Ja, dat is zo. Wat ik ook heb gelezen op die website van donorregistratie, of nee, misschien niet daar, maar op een andere website, is dat een hoop donaties. Zeg ik dat goed zo? Of hoe heet dat, een donatie?
Of zijn donoren? Ja,
donoren, ja. Een hoop organen van mensen die zijn overleden naar het buitenland gaan.
Ja, dat klopt. Maar ook andersom, vanuit het buitenland komen ook evenveel organen weer naar ons.
Aha, omdat ze beter passen.
Nee, in principe, ja, heel goed. Nou, wat slim dan. Ja. Het is heel simpel. Ze hebben een Europese databank. Wat dus ook binnen een x-aantal uur moet een orgaan dus ook weer ergens ingeplaatst zijn, hè, bij iemand, getransplanteerd. Ja. Dus ze hebben een Europese databank. En als er in Nederland iemand overlijdt, kijken ze eerst in de Nederlandse bank. Hm. Nou, laten we eerlijk zijn, Kees. Jij bent donor, zeg maar. En jij wil je organen beschikbaar zijn. En in Nederland is er niemand die met jou matcht. Moeten ze het dan maar weggooien?
Nee.
Dan kijken ze naar het buitenland. En in het buitenland werkt dat precies zo. Ja. Als er bij wijze van spreken in Duitsland iemand is die zijn orgaan af wil staan en daar is geen match, dan komt het naar Nederland. Dus het is geen ruilhandel, hè? Nee, zo wil ik het niet zeggen.
Maar we moeten buiten de grenzen denken, out of the box.
Ja.
Hoeveel mensen zijn er donor in Nederland?
Oh, ik heb geen idee.
Bij benadering?
Ik heb echt helemaal geen idee.
100.000, 200.000 van de 17 miljoen?
Ik weet het niet.
Nee? Dat is misschien nog eens even een dingetje om te onderzoeken.
Ja, precies wel. Eigenlijk veel te weinig.
Ja, veel te weinig. Ja. Ja. En, wat kunnen we eraan doen om mensen toch donor te laten worden? Om die registratie in positieve zin af te ronden. Van joh, ik ben toch dood. En laat ik in hemelsnaam iemand redden zoals jij destijds gered bent.
Ja.
Weet je wel?
Ik denk met name echt een goede voorlichting. En ik zie nu bijvoorbeeld de campagne die dan loopt. Hè, bent u al donor? En dan hartstikke leuk filmpje. Maar eigenlijk zegt het niet wat de mensen willen weten. Want de mensen willen inderdaad weten. Redden ze mijn leven wel op het moment dat ik zo ziek ben? Hè? Ben ik dan niet prio 2 in plaats van dat ik bovenaan sta? Gaan mijn organen ook naar een crimineel? Weet je, dat soort eigenlijk, misschien wel, als ik zo zit te denken, domme vragen. Hè? Maar er zijn geen domme vragen. Maar dat soort vragen waar misschien de medici wel te weinig over nadenken, die zouden eigenlijk beantwoord moeten worden.
Ja, je moet echt vet buiten de box denken. Je moet helemaal niet meer in personen denken. Je moet de goede daad willen doen, heb ik het idee.
Ik denk dat het meer
en,
is.
En gewoon van mensen houden. Van mensen houden en gewoon, of het nou een Marokkaan of een Turk of een Vietnamees is of een Nederlander, het maakt allemaal helemaal geen zak uit. Je moet dat echt willen. Je moet dat echt
Weet je, ik weet dan wel dat mijn donor dus echt zichzelf geregistreerd had.
Ja.
En er is geen groter geschenk voor mij geweest. En als je het dan wel eens hebt over met mensen zwaar, dan weet je, naast de liefde, hè, dan denk ik, joh, hij of zij kent mij niet, hè?
Nee.
En toch doe je dat. En door die persoon loop ik nu al 17 jaar extra rond.
Ongelooflijk. Wat fijn is dat eigenlijk, hè?
Ja, dat is niet in dankbaarheid uit te drukken, Kees.
Nee, ik snap het.
Maar ben jij donor?
Nou, ik heb dat nog niet geregeld dus.
Nee.
Ik heb dat niet geregeld. Maar weet je, ik wist natuurlijk dat ik vanavond dit gesprek met jou zou hebben. Dus ik ben daar wel over na aan denken. En ik ben daar denk ik ook wel aan toe. Om het leven wat los te laten, weet je wel? Want dat hebben we ergens halverwege in die podcast ook gezet. Het is eigenlijk mijn eigen angst voor de dood die ervoor zorgt dat ik denk, hou eens even. Weet je wel, bemoei je met je eigen zaken en donder eens op. Daarom is het goed dat wij nu dit gesprek hebben, want ik kan, als mensen dit horen inderdaad, misschien dat ze toch ook denken van ja, dat is mijn eigen beperking, dat ik dat inderdaad niet toesta in mijn hoofd om een ander te helpen als ik dood ben, weet je wel. Want dat maakt het in godsnaam uit.
Ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die uit geloofsovertuiging het niet doen.
Ja, dat is ook weer zo.
Maar dan nog, denk ik, vul dan in met nee.
Ja, wees er dan duidelijk
open,
over.
Ja.
Ja. Jij werkt, of jij zit ook bij een organisatie, hè?
Ja.
Dat is een club met mensen die ook geopereerd zijn al, andere organen hebben en nog moeten krijgen.
Ja, de Patiëntenvereniging voor Hart- en Longtransplanteren.
Ja.
En daar zit ik in het bestuur.
Ja,
en daar beantwoorden wij ook allerlei vragen van al getransplanteerden. Maar vooral met mensen die op een wachtlijst staan nog.
Ja.
Ja.
Die kunnen jullie helpen en houvast geven, hoop geven. Van,
ja.
Ik heb een nieuw hart. Hallo, ik heb een nieuw hart. En dat gaat hartstikke goed met mij. Kijk maar.
Nou ja, weet je, ik heb dat natuurlijk zelf. Ook al loop ik al zo lang mee, heb ik dat zelf ook. Als ik iemand zie die dan 30 jaar getransplanteerd is, denk ik, oh joh, dat wil ik eigenlijk ook wel graag.
Prachtig.
Dus als je dat soort mensen een steuntje in de rug kan geven. Maar ook, weet je, we hebben ook lotgenotencontactdagen. Ik vind dat een rot woord.
Ja.
Maar gewoon gezellige dagen met een dagje uit. We gaan met een groep darten, weet je. Dus.
Ja, een lotgenotendag. Je kunt beter postzegels verzamelen. Dat is minder gevaarlijk dan een harttransplantatie ondergaan.
Ja, maar toch, weet je. Een van mijn leukste, toen ik daar voor het eerst kwam, echt een van mijn leukste ervaringen toen de tijd was, dat ik echt zoiets had van, oké, ik ging toen badmintonnen. Dat is later ook mijn sport geworden, zeg maar. Toen dacht ik, nou, ik weet niet wat ik eraan moet, wat ik daar aantref, hè. Mensen die wat kan ik daarbij?
Ja.
En toen gingen we eten en ik heb natuurlijk best wel een beperking wat ik mag eten. Ik moet wat net een zwangere vrouw wat ik mag eten. En toen zag ik dus dat er gewoon mensen zaten die de medicijnen met bier innamen.
Ongelooflijk.
En toen dacht ik, oké.
Dat kan dus ook.
Kan dat? Niet dat ik dat doe, hè? Nee, maar ging voor mij een wereld open.
Ja.
Want je zit toch op een gegeven moment, je krijgt leefregels mee. En dan denk je, ja, daar moet ik me toch wel erg aan houden.
Ja.
En ik merk nu, ik hou me wel aan de regels, hè.
Ja.
Maar ik probeer toch wel een beetje over het grijze lijntje te wandelen.
Ik snap het, uit de box ook.
Ja.
Drink je wel eens een wijntje?
Ja, zeker.
Oh, dat kan gewoon eventueel.
Beter van niet.
Nee, beter maar van goed. Niet. Maar soms dan is het lekker, even een wijntje.
Ja, maar dat is ook zo. En ik roep zelf altijd, als ik dat doe, dan doe ik dat goed.
Heel goed.
Want dan hoef ik niet 10 keer 1 wijntje te doen, maar dan neem ik er 1-10. Nou, dat is wat overdreven.
Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Nou, vind ik fantastisch, weet je. Ik vind het echt geweldig. Hey, luister, we gaan heel eventjes luisteren naar wat jij destijds in de uitzending van Vinger aan de Pols in 2003 zei. Over jouw toekomstdromen. Wat wilde je nou nog gaan doen? En dit was het antwoord dat je die gaf.
Ik wil graag gaan duiken en toch wel in mijn motor rijden. Want het is toch een hele grote passie. En ja, ik heb dus wel heel sterk op het moment dat ik een jaar na mijn transplantatiedatum, dan word je zeg dan maar APK gekeurd. En op het moment dat ik dan goed gekeurd zou worden, is het eerste wat ik wil is ver op vakantie om te kijken of ik kan gaan duiken.
Ja. Maar... Is dat gelukt?
Nee, ik heb nooit gedoken.
Heb je nooit gedoken?
Nee.
Zou je dat nog wel weer aandurven of niet?
Nou ja, ze raden het niet aan.
Nee.
Dus dan heb ik wel zoiets van, joh, ik ga dat gewoon niet doen.
Nee.
Dat vind ik dan wel...
Maar het was het meeste uiterste van alle dingen die je nog wilde gaan doen, dit. Motorrijden is waarschijnlijk wel gelukt.
Ja, dat heb ik wel gedaan. Ik moet je zeggen, ik heb natuurlijk altijd motor gereden. En dat durfde ik op een gegeven moment, maar kon die motor ook niet meer de baas. En toen heb ik zelf een motor gekocht. Weer. En daar ben ik op gaan zitten. En ik heb een klein rondje gereden en ik was doodsbang.
Oh, je was gelijk klaar.
Ik heb hem weer teruggezet. Ik heb er nooit meer op gezeten.
Wat zijn de dingen die je wel doet en waar je goed in bent? Waar je ook misschien wel conditie voor hebt als het om sport gaat?
Jeetje. Op dit moment, weet je, dan ga ik een stukje terug. Want op dit moment is mijn conditie wel wat minder ook door die klep en zo die ze vervangen hebben.
Wanneer is dat gebeurd eigenlijk?
Dat is in 2017 geweest.
Oh, dat is best nog recent gebeurd.
Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik moet eigenlijk die conditie gewoon nog weer goed opbouwen. En dan hoop ik wel weer wat meer te kunnen. Maar weet je, ik heb in die tijd bijvoorbeeld gebadmintond. En dan heb ik op de Europese Spelen voor hart- en longgetransplanteerden heb ik medailles gewonnen.
Ja.
Waaronder in 2012, die is mij door mijn zoon omgehangen. Ja, in Apeldoorn, dat was natuurlijk wel een hele mooie.
Ja.
Maar ik ben ook in Australië geweest voor wereldspelen van orgaangetransplanteerden. Ja, daar heb ik ook wel in mijn leeftijdscategorie goede prestaties en medailles gewonnen.
Ja.
Dus ik heb wel, weet je, ik kom dan nogmaals terug om, ik kijk wat ik wel kan en niet wat ik niet kan. En ik ben wel zo dat we qua vakantie nog steeds zoiets hebben van, joh, lekker ver op vakantie, lekker rustig, hè, maar wel ertussenuit en vooral mooie herinneringen maken.
Ja, dat is belangrijk inderdaad.
Ja, en dat doe ik eigenlijk met van alles. En als ik een beetje, nogmaals het grijze lijntje kan bewandelen, daar voel ik mij eigenlijk het beste bij.
Ja, volgens mij zoek jij wel graag de grens op van je kunnen.
Ja.
Dat duiken vond ik wel zo'n uitdaging toen je dat destijds zei op die televisie.
Ja.
Ik denk, ja, jeetje. Dus ik was heel benieuwd of dat gelukt was.
Nou, ik denk als ik dat echt door had gezet, dat ik daar wel toestemming voor had gekregen, hoor. Maar ze geven aan van, joh, het is gewoon niet verstandig met het oog op de druk die ontstaan als je naar beneden gaat, hè, een x-aantal meter. En denk, ja, op het moment dat een arts echt zegt, het is niet verstandig.
Nee.
Dan vraag ik nog een keer waarom niet. En als ik dan een goede uitleg krijg, denk ik, nou, misschien moet ik het dan toch maar niet doen.
Ja. Nee, dat, maar weet je, je moet ook enige voorzichtigheid in acht nemen, hoor. Caroline.
Weet je, het is makkelijk. Hè? Want ik praat altijd wel, ik doe het allemaal wel. Maar ik pas wat dat betreft echt wel heel goed op mezelf, hoor. Ja.
Zeg, zijn er nog dingen waarvan je denkt, nou, dat moet ik zeker nog even kwijt. Dat wil ik nog even gezegd hebben. Daar hebben we het niet over gehad.
Jeetje, nou weet je wat ik echt het allerbelangrijkste vind, en ik wil dat nog een keer benadrukken, is mensen, denk na of je orgaandonor wilt zijn. Laat het niet over aan een ander. Vul dan liever nee in. En als ik dan over mezelf denk, dan denk ik, doordat iemand het formulier met ja heb ingevuld, ja, heb ik inmiddels gezien dat mijn zoon is afgestudeerd.
Ja. Nee, dat is, je kunt dus, als je eraan toe bent, spreek ik even puur voor mezelf.
Ja.
En misschien moet je daar wel wat ouder voor zijn. Moet je wel wat levenservaring hebben gehad. Wat dingetjes hebben meegemaakt. Mm-hmm. Je moet er klaar voor zijn, denk ik. Je moet echt begrijpen waarvoor je het doet. Weet je wel? Tenminste, dat is mijn idee erbij. En ik hoop dat er fantastisch veel mensen, met die campagne die dan straks losgaat, dat er een hoop mensen donor zullen worden. Ik ga er in ieder geval gelijk werk van maken.
Nou, je bent geweldig.
Inloggen in mijn DigiD en dan huppakee. Nee, dus dan weet je dat in ieder geval.
Goed plan.
Dat geregeld is.
Goed zo.
Nou, ik vond het geweldig. Hartstikke leuk dat wij met elkaar gesproken hebben. Ik wens jou het allerbeste.
Denk jou ook.
Ja, bedankt. En dat is juist zo mooi, weet je wel. We hebben het nu over jouw hart uitgebreid gesproken. Maar als ik jou weer zie, dan gaan we het gewoon weer over de dingen in het dagelijks leven hebben.
Liever wel, ja.
Ja, dat is beter. Ja. Maar ik denk dat dit ook heel belangrijk is. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ik wens jou een hele mooie zomer. Hopen dat we straks na de corona weer een beetje erop uit kunnen. Maar goed, we wachten het gewoon rustig af.
Goed plan.
Goed zo, dankjewel.
Jij ook, hè.
En we gaan nog een bakje koffie nemen.
Goed plan.